Dus deze situatie dat ik hier om hulp kon vragen, was omdat ik eerder in mijn leven in Cyprus stond met mijn vriendin die psychotisch was. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik durfde niks meer. En toen moest ik degene die me had geleerd om niet om hulp te vragen, wat mijn eigen vader was, die moest ik opbellen. En toen moest ik hem bellen met, hey, pa, wil je me helpen? Nou, dat was voor mij zo'n drempel. Maar het is diezelfde drempel die ervoor zorgde dat ik in deze situatie ook durfde te zeggen, hey, wil je me helpen?
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. We zitten weer in een setting waar we normaal niet zitten, want we zitten in de podcaststudio van Nico. Nico, welkom in de podcast. Jouw thuiswedstrijd natuurlijk. Het heet Podcast Jungle, maar er zit nog veel meer omheen.
Ja, zeker.
En voordat we daarop ingaan, voordat ik jou ook ga voorstellen, wat is jouw faalverhaal waarvoor we hier zitten?
Nou ja, ik heb echt wel meegemaakt dat ik dacht mezelf te verliezen. Het bedrijf te verliezen, mijn vriendin te verliezen en mijn moeder te verliezen. Dus eigenlijk alles wat ik had opgebouwd. En ik stond echt midden in het moment dat ik dacht, ik raak alles kwijt, dus ook mezelf, ja.
Een hele heftige periode.
Ja.
Een heel groot faalverhaal natuurlijk. Heftig, maar ook heel erg leerzaam en ook heel erg belangrijk om te bespreken vandaag. Dus daarom ook ja, het advies om zeker tot het einde ook te gaan luisteren of te kijken. Voordat we daarop ingaan, je bent deze podcaststudio begonnen vanuit je passie, denk ik. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen?
Het is een beetje een groeiend verhaal. Maar ik startte met online marketing, denk een jaartje of 10 jaar geleden. En dat deed ik eigenlijk omdat ik zelf was gekomen bij een online marketingbureau en bij een webdevelopmentbureau. En die wist niet hoe ik online marketing in moest zetten. En toen dacht ik, ja, fuck, als zij dat niet kunnen, dan ga ik dat zelf wel leren en doen. Dus zo ben ik eigenlijk online marketing ingerold. En dat was toen gewoon het toepassen van trucjes, lokale, SEO en dat soort zaken. En op een gegeven moment begon ik te zien dat als je op lange termijn als online marketingbureau echt wel goed wil presteren, dan moet je een andere manier van contentproductie hebben. Dus toen ben ik gaan testen met podcast produceren. Ik raakte er eigenlijk best wel verliefd op. In de zin dat ik het een hele mooie manier vind om de content uit een expert te krijgen. Want die experts die houden vaak van lullen, maar niet van schrijven. Sommigen wel, maar niet. En als je dat dan in taal kan vangen in een podcast, dan kan je dat op een hele makkelijke manier bereikbaar maken voor je doelgroep. En dat vind ik gewoon heel gaaf.
Ja, nice. Ja. En als we inzoomen op jouw faalverhaal. Ik kan me voorstellen dat het allemaal niet uit de lucht is komen vallen. Het was allemaal niet zo makkelijk geweest als dat het lijkt. Ja, neem ons mee in jouw faalverhaal. Wat zou je met onze luisteraars willen delen? Wat heb jij meegemaakt tijdens deze journey?
Ja, we hadden het er kort net al over. Maar ik denk dat de belangrijkste les uiteindelijk is dat mensen niet te vertrouwen zijn. En ik zelf dus ook niet.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, als ik personeel vraag of een medewerker of iemand waarmee ik samenwerk van, hey, ga jij je afspraak nakomen? Dan zegt ze, ja, ik ga mijn afspraak nakomen. Maar jij en ik vergeten allebei wel eens een afspraak. Dus in die zin is ons woord daarin niet heel veel waard. Behalve dat het een intentie is dat we het gaan doen. En het heeft mij dus geleerd dat uiteindelijk het uitdenken van processen en hoe dingen werken in bedrijven en welke technieken en welke tools je toepast van een hele grote toegevoegde waarde zijn. Omdat mensen van nature willen ze altijd het juiste doen. Maar we doen allemaal niet altijd het juiste, inclusief mezelf. Dus om het samen te vatten, zonder een systeem waarin ik mijn taken van de dag bijhoud, waarin ik mijn afspraken bijhoud, zeg maar zonder structuur, ben ik eigenlijk helemaal niemand. Behalve iemand die zegt dat hij iets voor je gaat doen, maar vervolgens al zijn afspraken niet nakomt, chaotisch ben, niet te vertrouwen is. En ja, dus die structuur en tools, die maken dat je te vertrouwen bent. Maar ik zelf ben niet te vertrouwen.
Oké. En als we dan volgens een, als we dan volgens doorgaan op dat moment, dat je zegt van ik dreigde alles te verliezen. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat daar de oorzaak van was.
Ja.
Neem ons mee in dat verhaal.
Ja, ik ben dus dit bedrijf gestart met het idee dat iedereen te vertrouwen was. En ik heb ook iedereen vertrouwen gegeven. Alleen, ik wilde de conflicten niet aangaan in mijn bedrijf. He, dus elke keer als er een klant kwam met een probleem, dan zei ik, hé, maar dat ga ik voor je oplossen. Maar ik wist eigenlijk mijn god niet hoe ik het moest oplossen. Want ik wist niet of mijn team dat wel ging uitvoeren. Als hier mensen die ik heb aangenomen hier, heb ik altijd bij gedacht, ik ga het verschil maken door jou te coachen, te trainen of door jou de ruimte te geven en het vertrouwen te geven. En dan ga jij wel gewoon het probleem oplossen met elkaar. En zo ben ik eigenlijk gestart, eigenlijk iedereen kansen geven. Dus eigenlijk vanuit een hele goede positie, hoor. Het is echt geen slechte onwil geweest. En we hebben daar heel veel gedaan. Dus ik heb ook medewerkers gehad, die hadden dan geen fiets. En die kwamen we hier en die gaven een fiets. Dus er zat echt een goed hart in. In al die mensen. Alleen op een gegeven moment hadden we een groep van allemaal mensen bij elkaar. En toen dan praat ik over dat we echt gestart zijn met 3 man. En op een gegeven moment hadden we 25 man rondlopen. En wat er gebeurde is dat al die kleine dingen en die irritaties aan elkaar, die nooit uitgesproken werden omdat iedereen maar de hand boven het hoofd werd gehouden, dat werd eigenlijk een soort van de cultuur. De cultuur van het bedrijf. En de cultuur van het bedrijf is dus: conflicten bespreken we niet, problemen lossen we niet op, maar ondertussen doen we net alsof het allemaal heel goed gaat. Nou, voor sommige mensen klinkt dat soms hoe het maatschappij werkt. En eerlijk, ik dacht, ik ben een chaot. Ik heb de hele dag door ideeën. Nou, je hebt me gezien, ik ben een stuiterbal tot en met. Alleen, ik dacht, dan ga ik leiding geven, dat ga ik delegeren. Nou, mijn conclusie is wel dat dat niet werkt. Dus wat is er gebeurd? Uiteindelijk die hele groep met mensen die niet met elkaar konden vinden en wat niet ging. Dat was ik dus aan het pleasen. Nou, mijn relatie met mijn vriendin. Mijn vriendin zag het goede in mij, maar ik was er continu aan het pleasen, maar kwam mijn afspraken niet na. Dat was dus op het werk ook zo, dat was privé zo, dat was naar mijn ouders zo. En net voor de coronacrisis, toen gebeurde dus dat mijn zakenpartner, daar liep het al een beetje stroef mee. De leidinggevende die ik had aangesteld, die echt vrij jong was, 21 jaar oud, maar was wel heel gestructureerd, had ik gezegd, run jij de tent maar. Die had gezegd, ja Nico, ik wil met jou niet verder werken. Ik wil het bedrijf kopen. Ik zelf wist echt niet meer wat ik moest met mijn leven, want ik wist, ik kan niet verder op deze manier. Mijn moeder die lag dus op de intensive care op dat moment. En ik voelde gewoon aan alles dat ik niet meer kon. Dus ik zat eigenlijk midden in een burn-out, terwijl ik echt een bende van had gemaakt. Niet bewust, echt niet uit intentie. En ik wist ook niet meer hoe ik eruit kwam. En daarbij had ik nog een leiderschapscoach, Hans Verheijken, die echt goed is in zijn werk. En die had wel op een paar knoppen gedrukt dat als je er een bende van maakt, dan is het je eigen schuld dat je in die bende komt, want je hebt hem zelf gecreëerd. En dat bij elkaar, het beseffende dat ik die bende had gecreëerd en niet meer wist hoe ik eruit kwam, ben ik dus naar een retraitecentrum gevlucht in Frankrijk. En ik dacht eigenlijk, ik ga daar naartoe om te vluchten van de situatie en het zal zichzelf wel oplossen. Maar naarmate die 2 weken daar vorderde, werd ik steeds meer geconfronteerd dat het mijn eigen gedrag was en mijn eigen niet organiserende vermogen en mijn eigen schuld was dat het bedrijf daar stond waar het stond. En dat ging zover dat ik na 2 weken dat retraite echt gewoon niet meer terug durfde. En waar ik iemand ben die kickboxwedstrijden heeft gedaan, met mijn downhill mountainbike van de berg afvlieg, durfde ik ineens het vliegtuig niet meer in te stappen. Gewoon niet. Ik stond met tranen in mijn ogen voor het vliegtuig. Ik kan het me nog goed herinneren. Terug vanuit Frankrijk en ik stond met tranen in mijn ogen. Ik durfde het niet meer in en toen ben ik naar de stewardess gelopen en ik heb tegen haar gezegd van ja, ik kan niet meer. Ik durf niet meer het vliegtuig in. Wil je me alsjeblieft helpen om überhaupt de weg terug te vinden, zeg maar, en dat vliegtuig in te komen? Ja, dat was echt een hele lieve vrouw. Die zei, ik ga je helpen. En toen mocht ik als eerste alleen het vliegtuig in. Heeft ze mij op mijn plek neergezet. En echt, ik zat zo diep. Ik had ook gewoon geen hoop meer. Het was zo duister daar. En toen zat ik daar alleen. En toen kwam zij een doosje brengen. Een cadeautje. En die gaf ze mij. En toen zei ze, dit is het begin van je nieuwe leven. En ik had het doosje vast en ik had er niks meer, weet je. Voor mijn gevoel, ik was alles kwijt. Ik denk, ik ga terug. Mijn bedrijf willen mensen niet meer met me werken. Mijn vriendin die wil me niet meer. Mijn moeder ligt op sterven. Hoe ga ik dit doen? En mijn hele hoop zat voor mijn gevoel in dat doosje. Ik hield het doosje vast in het vliegtuig terug. En ik zat echt, ja, ik zat er echt goed doorheen. Wetende dat ik moest gaan veranderen. Ik en ook het bedrijf. Ja. Dat was wel even een dikke reality check. Maar dat is gewoon 7 jaar opgebouwde. Niet managen, niet structuur neerzetten, niet weten hoe je het moet doen. Wat daar in 1 keer gewoon wof, zo bij elkaar kwam. Omdat, hoe leg je dat nou uit? Ik wilde gewoon zo graag geloven dat alles goed was, terwijl het onder mijn neus eigenlijk helemaal niet goed was. Dus ik kan, als ik het zo zou moeten uitleggen, was ik gewoon niet eerlijk naar mezelf. Daarom zeg ik, mensen zijn niet te vertrouwen, ik zelf ook niet. Want in hoeverre ben je echt in staat echt eerlijk te zijn naar jezelf?
Wauw. Ik denk ook wel wat heel erg bijzonder is aan jouw verhaal. Dat je wel, ondanks dat je in zo'n diepe periode zit, wel eerlijk durft toe te geven aan de stewardess van, hey, ik zit hier mee. Sorry, ja. Je durft hulp te vragen.
Ja.
Ondanks dat je het heel erg moeilijk hebt, is dat denk ik toch wel iets wat heel erg waardevol is ook om mee te geven.
Ja.
Wat voor rol heeft dat in jouw leven gespeeld? Niet alleen in die specifieke situatie, maar ook binnen je hele carrière. Het belang van je hulp vragen op het moment dat je dat hard nodig hebt. Want nou, het kan best wel een drempel zijn.
Het is goed dat je een pinpoint, maar heel eerlijk, de successen die ik vandaag de dag ervaar, want het gaat gewoon echt hartstikke goed.
Dat mag.
Ja, maar dat is de enige reden dat het goed gaat, is omdat ik ooit in meerdere situaties heb moeten leren om vragen te stellen. Dus deze situatie dat ik hier om hulp kon vragen, was omdat ik eerder in mijn leven in Cyprus stond met mijn vriendin die psychotisch was. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik durfde niks meer. En toen moest ik degene die me had geleerd om niet om hulp te vragen, wat mijn eigen vader was, die moest ik opbellen. En toen moest ik hem bellen met, hey, pa, wil je me helpen? Nou, dat was voor mij zo'n drempel. Maar het is diezelfde drempel die ervoor zorgde dat ik in deze situatie ook durfde te zeggen, hey, wil je me helpen? Dus dat is wel, als ik nu in een crisissituatie zit, dan durf ik wel te vragen, wil je me helpen?
Ja.
Dan is de situatie er nog steeds. Maar het feit dat je mensen om je heen hebt die je willen helpen, dat maakt het wel een stuk lichter.
Nee, tuurlijk. En je komt dan terug in Nederland. Je was 2 weken weg. Ja. Er is een enorme puinhoop dat op jou te wachten staat.
Ja.
What else?
Nou, toen kwam de coronacrisis nog lekker achteraan.
Oh, die kwam er ook nog bovenop.
Dus ik kom terug en toen startte de coronacrisis. En toen, jongen, toen dacht ik, oké, ik moet dus het bedrijf reorganiseren. Ik moet mezelf veranderen. Ik moet al die problemen intern oplossen. Ja, en toen ben ik echt mondjesmaat elke dag maar toch hier gekomen en toch gaan proberen dat te veranderen. Maar ik wist dat de uitdaging eigenlijk zo groot was, dat de paniek was groter dan eigenlijk het vertrouwen. En dat was wel echt heel pittig, om met heel veel paniek in je gevoel, zeg maar, dat je eigenlijk niet meer wil en dat je het liefste weg wil rennen om het toch aan te gaan. Iets was zo gek genoeg in mij dat ik dacht, ja, ik ga dit gewoon cheffen. Maar ook, ik voelde verantwoordelijkheid naar de klanten. Ik voelde verantwoordelijkheid nog naar de mensen die wel wilden. En er waren gewoon een paar medewerkers. Dat klinkt misschien heel maf. Maar dan gewoon, ik had toch nog wel de hoop van, ja, er zijn nog 3 mensen die wel in mij geloven. Maar het hele, dus daar ben ik toen begonnen. En toen moest ik een moeilijke keuze maken. Want ik koos ervoor in de coronatijd om alle deeltijdcontracten per direct niet te verlengen. Dus die boodschap moest ik er nog inzetten, terwijl er een interne crisis aan de gang was. En alles bij elkaar. En dat heb ik op de meest domme manier ooit gedaan, als ik terugdenk. Ik ben nou begonnen met een speech van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Omdat ik het zo zwaar vond wat ik moest doen, ik moest het voor mezelf op een of andere manier een beetje luchtig maken.
Ja.
Vinden mensen niet leuk.
Omgaan met de situatie inderdaad. Ja.
Maar personeel vindt niet leuk als je over hun banen gaat en je gaat het zo brengen. Dat is niet leuk.
Het kon wat diplomatieker.
Het kon 100% diplomatieker, maar toen kreeg ik heel veel boze gezichten en het vuur was toen echt aan. Maar nu terugkijken, kijk, dat vuur was aan, omdat het al lang aan was. Alleen ik wilde het niet zien, maar nu kwam het eruit.
Voor hen was het van zo'n shitperiode en ook nog dit erop.
Ja, wie ben jij?
Ja.
wie, wat doe jij hier? Weet je wel?
Hm.
Waar is de leidinggevende? Bijna dat, ja.
Oké. Okay. Terwijl jij natuurlijk de founder bent van het bedrijf.
Ja, ik ben de founder. Maar omdat ik dus niet kon leiding geven, dacht ik, dat delegeer ik aan iemand.
Ja, precies.
En toen ben ik dus de weg op gegaan en alleen maar sales gaan doen. Van binnen om het een succes te maken. Dus mijn intentie is nooit slecht geweest. Hm. Bij niemand, bij geen enkele beslissing is ooit mijn intentie slecht geweest. Maar door gewoon dat leiderschap als ondernemer niet aan te gaan en te denken, dat kan ik delegeren. Ja, ben ik daar wel op die plek beland. Want als we het dan omdraaien, want ik zei, mensen zijn dus niet te vertrouwen. Dus ik moest al die stappen doorgaan. Nou, alleen als ik het omdraaide, wat de belangrijkste stap was, is als je een cultuur hebt die gezond is, de cultuur onderling, dan is dat ook, zeg maar, hoe mensen keuzes maken. Dus waar ga je met z'n allen als bedrijf naartoe? Wat is de visie? En wat is dan de cultuur? Hoe gedragen wij onderling ons? Dat is wat door blijft bestaan. Maar als ik dat delegeer en daar geen aandacht aan besteed en ik ga alleen maar sales doen op afstand en ik weiger dus dat stukje leiderschap in mezelf op te pakken, wat het voor mij heeft zien gebeuren is dat je dan eigenlijk tegen iedereen zegt, in de cultuur dus, van jullie hoeven niet te ontwikkelen. Want ik hoef ook niet te ontwikkelen. Nou, en daar heb ik gewoon fundamenteel een fout aan gemaakt en daar ben ik mee gestart. Dus door wel keuzes te maken. Dus vroeger liet ik alle keuzes open en nu moest ik dus wel keuzes gaan maken. En die eerste keuze was dus om alle deeltijdcontracten op te gaan zeggen. Nou, toen moest ik daarna door en toen merkte ik van, hey, eigenlijk heb ik al 5 jaar een conflict met mijn andere aandeelhouder in een stuk van het bedrijf. Maar ik ga dat conflict nooit aan. Ik denk altijd dat het conflict wel een keertje stopt. Nou, ik kan je vertellen, dat conflict stopt nooit. Het wordt alleen maar erger. En dat was dus ook iets wat ik aan moest gaan. Dus ik ben dat ook aangegaan. Ik heb het gesprek gevoerd en uiteindelijk heb ik dat stuk van het bedrijf ook kunnen kopen. Dus dat is weer een stapje eruit. En
dus je hebt je co-founder eruit gekocht?
Ja.
Oké. Okay.
Ja, het waren meerdere verschillende bedrijven. En één tak, de development tak, zat een mede-eigenaar in.
Mm-hmm.
Wat gewoon een fantastische vent is. Niks te nadelen van hem. Alleen, wij hadden gewoon een andere visie. En
ja,
dat klinkt politiek correct, maar nee, dat is gewoon echt zo. Hij is gewoon anders. En ik ben iemand die wil vooruit, maar ik liet me de hele tijd tegenhouden. En ik voelde, ja, dat wil ik niet meer.
Ja.
Het klopt niet meer bij wie ik ben. Ik koos eindelijk voor mezelf wat ik wilde. Uiteindelijk moet ik leiding geven. Dat betekent dat ik kies wat ik wil. En dan vraag aan mijn team, hey, maar ik wil dat. Wie wil er mee? Dat is heel andersom.
Zeker weten, absoluut.
Maar ik dacht dat ik niet mocht kiezen. Ik zat dat bedrijf iedereen te pleasen, maar ik dacht, ik heb geen keus. Ja, ik ben vrij jong begonnen met het bedrijf. Ik ben nooit lang in dienst geweest, dus ik moest het allemaal zelf leren op die manier. Dus het is een wonder dat het allemaal goed gekomen is.
Ja, want daar wil ik nu naar gaan vragen inderdaad. Ja. Van welke lessen neem je mee uit zo'n donkere periode? Voor jezelf op privévlak, dus ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ook op zakelijk vlak, van welke lessen neem je nu mee om je bedrijf nu wel goed te managen, om wel een leuke cultuur neer te zetten? Dus laten we eerst met het privéstuk beginnen, dat mentale stuk. Want dat is echt niet onbelangrijk, het mentale gezondheid.
Dan gaan we mentale gezondheid starten. Oké, okay. Hoe ik daar terug ben gekomen in mijn kracht, bedoel je?
Ja, ja.
Ja, dat gebeurt steeds beetje bij beetje. Het begin is dat ik dacht dat het bedrijf was wie ik ben.
Hmm.
Ja, dus ik heb jarenlang, heb ik wie ik als Nico ben, heb ik afhankelijk gemaakt of mijn bedrijf goed ging of niet.
Ja, het wordt echt je identiteit.
Ja, ik vind het moeilijk om toe te geven, maar ja.
Hmm.
En de maandcijfers, hoeveel winst we maakten die maand, bepaalde letterlijk
je geluk.
Hoe ik me voelde.
Wauw.
Maar ja, wat is er als je één keer een piek hebt gehad? Wat ga je dan doen? Naar de volgende piek en dan wat ligt daarna? Nou, meestal ligt er uiteindelijk een heel diep dal. En die komt of als je jong bent, of een keer als je oud bent, je hele leven kaart hebt gewerkt. En dan in één keer denk je, oei. Shit, dat was niet wat ik wilde.
Waar komt dit vandaan ineens? Ja.
En ja, dat. Omdat het niet goed ging even in het bedrijf, kon ik dus niet meer. En ik had jarenlang van groei en er niet naar kijken naar wat er niet goed ging. Want dus ik was helemaal verslaafd daaraan. Dat is het eerlijke verhaal. Ja, dan als je dan toch gaat kijken naar wat er echt is en wat jij wil als mens, en gaat bepalen wie jij bent als mens, ja, dan kom je gewoon achter hele andere dingen. Dus ik moest keuzes gaan maken die voor mij als persoon in het leven kloppend waren. En voor mij was het toen niet kloppend om met die aandeelhouder verder te gaan. Ik had ook een familielid in het bedrijf werken. Was ook niet kloppend voor mij. Moest ik ook besluiten, wij gaan niet meer verder. Moest ik ook nog doen. En door die dingen voel je je steeds krachtiger. Omdat het en dat is de grootste les die ik heb geleerd, is als je helemaal in de shit zit, zijn de dingen die je veel kracht kosten, maar je doet ze, die geven je heel veel zelfvertrouwen. Terwijl elke de dingen die ik heb gekozen voorheen, zijn de dingen die me in de shit hebben gebracht. En die dingen waren geen besluiten nemen. Dingen openlaten. Mensen pleasen. Daardoor kom je erin. Nou, dan weet je ook hoe je eruit komt. Stoppen met pleasen. Eigen visie creëren. Keuzes maken die ik wil maken. Ja, maar mijn domme, ja, je kan het dom noemen, maar ik dacht echt, leiderschap is ja knikken naar iedereen en iedereen tevreden houden. Dat was echt mijn geloof. Ja, mijn geloof nu is dat als je dus echt diep in de shit zit, dan mensen vaak dan eigenlijk komen uit een plek van dat ze mensen aan het pleasen zijn geweest. Misschien maatschappelijk zich in een bepaalde rol wilden voelen. Verantwoordelijkheid wilden dragen naar hun familie toe. Wie ben ik dan? Wat voor staat? Allemaal dat soort dingen die allemaal heel menselijk zijn. Ja, dat zijn de dingen waardoor je daar bent waar je nu bent. Dus als je niet bereid bent om die dingen los te laten, hoe ga je dan jezelf weer opbouwen? Dat is voor mij de grootste les. Is dat concreet?
Ja, zeker weten. maar los van besluiten durven nemen en stukje leiderschap. Ik kan me voorstellen dat je nog veel meer uit die periode hebt gehaald. Waarvan je zegt van, hey, die moet ik delen met de luisteraars. Want daar zitten mijn lessen.
Ah ja, nou ja, er zijn ook wel lessen de angst om dingen mee te maken die erg zijn. Er gaan dingen komen in ons leven die erg zijn. Hè? Liever niet, maar waarschijnlijk komt er een familielid van jou wat ernstig ziek wordt. Ik gun het je niet, maar realistisch en aannemelijk dat het gaat gebeuren. Ik zat erin om al die momenten te voorkomen. Maar de realiteit is dat die momenten komen. Op het moment dat je dealt met de realiteit, ga je er anders mee om. Een jaar geleden kwam mijn vader naar mij toe. En dit is het gevolg van al deze dingen. En die zei, Nico, ik heb longkanker. En ik weet niet hoe lang ik te leven heb. En dan ontwikkel je een bepaalde nuchterheid. Dat je zegt, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe lang ik te leven heb. Zullen we een leuke periode van maken? Want dat is wat je rest te doen. Je kan niet, zeg maar, dus je hebt geen keuze of er problemen op je pad komen. Daar lijkt je een keuze in te hebben, die heb je niet. Ik krijg shit, jij krijgt shit. Maar hoe jij dealt met die shit en of jij je slachtoffer voelt van die shit, daar heb jij een gigantische keuze in. En daar maakt voor mij in ondernemerschap of in, maakt niet uit wat je wil doen in je leven, daar ligt het verschil. Voel je slachtoffer van wat je overkomt of neem je eigenaarschap en kijk je wat er te doen is.
Ja.
En dat is echt een mindshift. En als je dan praat over leiderschap, is leiderschap nu voor mij zien welke shit er is, bespreekbaar maken met het team en gewoon begeleiden. Joh, hey, er is nu shit. Ja, dat is echt vervelend. Wat gaan we eraan doen? En vroeger was er is nu shit, ja, en dat ligt aan hem.
Wat bereik je ermee?
Niks. Er gebeurt niks. En je blijft in dat cirkeltje draaien dat je de hele tijd daarin teruggaat. Dus dat is denk ik, als je dan de kern praat over al die lessen, dan is dat wel de les is verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en erin. Niet weg, gewoon er doorheen. En dan kan je zoveel aan in je leven.
Ja.
Dan, ja, ik ben niet, ja. En ik heb er nog steeds hoor, dat ik soms denk, ja, ik heb echt niet zin in nog weer zo'n periode, maar ze komen toch.
Blijven waves met problemen inderdaad.
Ja.
En als het gaat om failure, dat is natuurlijk waar we in deze podcast vaak over praten. Je hebt natuurlijk je faalverhaal gedeeld, waarvoor dank, want het is echt wel een indrukwekkend verhaal waar we ook heel veel van kunnen leren. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw visie op failure gedurende deze periode. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je er eerst heel anders naar keek dan hoe je er nu naar kijkt, nadat je al deze dingen hebt meegemaakt.
Ja.
Wat voor mindset shift heb je meegemaakt als het gaat om failure? Je noemde net al een stukje ownership nemen. Maar ook bijvoorbeeld dat je nu deelneemt aan de podcast. Wat is bijvoorbeeld datgene wat zegt van, ja, ik moet dit gaan doen, ik moet mijn faalverhaal gaan delen, in plaats van, zoals de maatschappij dat doet, ik moet het voor mezelf houden?
Ja, goede vraag. Ik, alle mensen die zeg maar grootste dingen hebben gedaan, zijn ook gefaald. Dus falen is gewoon een heel lang belangrijk onderdeel van je ontwikkeling en van opstaan. En ik denk wel, als we naar de maatschappij kijken, hoe we nu kijken naar falen, en zeker in het Nederlandse proberen we alles onder controle te krijgen, heb ik vaak het gevoel dat we de mogelijkheid om te falen, dat het iets negatiefs is. Maar ja, als je geen initiatief neemt, dan gaat het ook niet anders worden. Dus het tegenovergestelde van, stel dat wij nooit meer willen falen als mensheid, dan betekent het dat we de rest van ons leven zo blijven als nu en dat we ook de wereldproblemen niet gaan oplossen. Want als jij, ik zeg niet dat kernenergie de oplossing is, maar er hebben best wel wat experimenten moeten mislukken voordat we kernenergie hadden. Dus het is het gevolg van meerdere faalacties bij elkaar en dan vervolgens is er iets ontdekt. Nou ja, Elon Musk natuurlijk met zijn Starlink-netwerk, dat hij zegt, ja, het was geen de raket is uit elkaar ontploft, maar we hebben ervan geleerd. En dus falen en leren staat gewoon heel dicht bij elkaar. Dus ik ben later ook als grap naar het hele team gaan zeggen van, dat moment dat ik het hele bedrijf eigenlijk tot aan de afgrond had gezet, ja, dat is eigenlijk mijn beste managementopleiding ooit geweest, want het heeft me 3 ton gekost. Ja, weet je, waar, als ik die managementopleiding ergens kan vinden voor 3 ton, zou ik hem nu zo betalen. Dus het is, hoe kijk je ernaar? Weet je, het maakt de dingen die je doet. Het enige is dus die mindset die je dan in het falen moet hebben, is van oké, dit overkomt mij niet. Het is nu gewoon zo. Ik zit nu gewoon in die periode, maar dat maakt me als mens niet slecht. Ik heb nog steeds keuzes te maken. Ik heb nog steeds gewoon de dingen te doen die ik moet doen. Dus ik denk dat hoe we naar falen kijken, is van ja, dat is gewoon een onderdeel van het geheel. Er zit helemaal geen negativiteit aan of zo. Net als dat ziek zijn een belangrijk onderdeel is van de maatschappij. We willen het allemaal niet, we worden het allemaal wel. Maar als je dan ziek bent, heb je wel een keus. Geef je je over en ga je gewoon lekker ziek zijn zonder schuldgevoel? Of ga je ziek zijn met een schuldgevoel van, ja, ik heb gefaald. En nou ja, ik denk dat je beter wordt op het moment dat je gewoon ziek bent en het accepteert. En zeg, hey jongens, ik ben ziek en geen schuldgevoel hebt. Ik denk dat je sneller beter bent. Dus
en focus op het herstellen.
Ja, het is toch veel leuker.
Wat in de term van falen dan weer leren is. En gewoon weer doorgaan natuurlijk. Ja. Ja, je hebt volledig gelijk daarin. Ik denk dat het ook hele mooie voorbeelden zijn die je aanhaalt. En ja, zoals je zegt, 3 ton kwijtraken in zo'n periode is wel inderdaad een van de beste manieren om je geld te spenderen. Beste leergeld die er is. En dit soort verhalen, door dit te delen, kunnen natuurlijk het taboe daarop doorbreken. Ja. Dus daarmee wil ik hem ook langzaam afronden. Maar eerst nog de vraag stellen van, slaan we nog iets over wat je nog zou willen delen? Is het faalverhaal zo compleet?
Nou ja, ik weet niet of het voor anderen ook zo is, maar ik denk wel, als ik het terug analyseer die hele periode, dan is zeg maar het remmen van het moment dat je gaat falen, dus weten dat er al dingen niet goed gaan in je bedrijf, weten dat er dingen niet goed gaan in je relatie, weten dat er dingen niet goed gaan met je werkgever of wat dan ook, en dat remmen omdat je niet bereid bent of de angst voelt in jezelf om het niet aan te pakken, dat je uiteindelijk er niet van ontkomt. Er is nog nooit een moment geweest dat ik dacht, nee, uiteindelijk heb ik er had ik er niet keuzes op moeten maken. Het eindigt altijd in dat je keuzes moet maken. Dus je maakt het jezelf zoveel makkelijker om gewoon die keuzes te maken en je daarin te trainen, want dat maakt je leven een stuk makkelijker.
Ja.
Wat vinden jullie van de kosten van SharePeople?
Echt belachelijk laag. Je betaalt ontzettend weinig administratiekosten per maand en verder betaal je vooral direct aan de ondernemer die het op dat moment nodig heeft.
Precies. Dus wat zeggen we tegen al die dure AOV's?
De ballen!
Ja, de ballen.
Dus kijk naar wat er echt waar is voor jou. Ik denk dat dat wel een waardevolle toevoeging is aan dit hele verhaal. Want wat er gebeurt in de situatie en alles, het is allemaal vervelend, het is allemaal niet leuk. Maar ja, hoe jij dealt met die situatie, dat is echt het enige waar je nog een keuze in hebt.
Absoluut, absoluut. Ja, dat is een hele mooie om mee te geven richting de luisteraar. Bedankt ook voor je openhartigheid. En dan gaan we daarmee afronden. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdoc, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.